In de pauze vroeg iemand, ga het nog hebben over de gemeente na de opname van de gemeente. En dan zeg ik, ja, dat doen we na de laatste pauze. Want eerst moeten we het nog even hebben. Daar kan ik niet omheen, om de letterlijke beschrijving van 1 Thessalonicenzen 4, waar we per slot de term opname vandaan hebben gehaald, ooit. 1 Thessalonicenzen 4, ik probeer het kort te doen, want ja, we hebben dat wel vaker besproken, denk ik. Maar het blijft elementair, omdat heel wat discussie omtrent het onderwerp stuk loopt op een verkeerde lezing van dit schriftgedeelte. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Het idee wat achter deze woorden ligt, dat moet je op kunnen pakken. Het idee is namelijk, straks komt Christus, dan openbaart zijn koninkrijk, en wij die dan nog leven, die het volgehouden hebben en de pijp zelf gehouden hebben. Hoeveel heb ik er nog staan in de kast? Dat wij komen dan voor degene die helaas voor die tijd het loodje hebben gelegd of zo. Dat is de achtergrond. En dan hebben we het helemaal niet over een hemelse positie of iets dergelijks, want het is niet aan de orde. Aan de orde is niet de uitzondering, aan de orde is de regel. En de regel is, een mens leeft en gaat dood en staat op de jongste dag om geoordeeld te worden. En ergens in die tussentijd komt de Messias om zijn koninkrijk te openbaren. Jammer als je voor die tijd bent overleden. Dan hoor je bij een categorie die heet, deze allen zijn gestorven, de belofte is niet verkregen hebbende. En die categorie wordt genoemd in de Bijbel. En dan zegt Paulus, nou, dan zie je het toch even verkeerd, maar dan zal ik je wat vertellen. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Hij zegt dat wat van toepassing was op de Heer Jezus zelf, is van toepassing op alle gelovigen, dat wil zeggen op degene die ontslapen zijn in hem. In Efeze 1 vers 3 heet dat gewoon, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En Christus is daarmee onze norm. En wat over Christus gezegd wordt, wordt impliciet ook gezegd over de gemeente, de algemene waarheid. Maar het is introductie tot wat nu volgt, hè? Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. En dan moet je niet meteen beginnen te rekenen en zeggen, nou ja, je hebt eerst onze tegenwoordige tijd, dan heb je de 70ste week van Daniel, en die is verdeeld in 2 keer 1260 dagen. En dan ben je het veel te moeilijk aan het maken. Dan ben je gewoon aan het tobben. Want dan stik je al in bij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Want als je dat op een of andere wijze verkeerd plaatst, dan lees je dus dat er niemand is die zal worden opgenomen. Eenvoudig omdat degene die opgenomen wordt dan dus niet levend overblijft tot de toekomst des Heren, maar voor die tijd van de aarde wordt weggeraapt. Zulke discussies heb ik echt gehad allemaal, hoor. En dit soort vragen heb ik gekregen in de loop der tijd. Zo van, hoezo overblijven tot de toekomst des Heren? Wij worden toch voor die tijd opgenomen? Dan zeg ik, waar staat dat dan? Waar haal je dat vandaan? Uit de volgende verse. Nou, dan ben je voorbarig bezig nu. Het principe is, wij blijven over tot de toekomst des Heren. De toekomst des Heren is letterlijk de presentie des Heren. Dat woord is het, parousia. Dat is de term voor wat wij populair samenvattend zijn wederkomst noemen. En wij leven in de tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus. Dus als je bij de allerlaatste categorie hoort, dan blijf je dus levend over tot de toekomst des Heren. Maar dan. En dan dacht je misschien, dat is mooi, want dan gaan wij nog levend en wel het koninkrijk binnen. Dan hebben wij het getroffen en komen wij voor degenen die al ontslapen zijn. Ik probeer dus uw gedachten even te bepalen bij de gedachtegang hier. Want wij hebben het altijd maar over degenen die ons zijn voorgegaan. En wij denken, of we dat nou bij ons bewust zijn of niet, dat degenen die inmiddels ontslapen zijn, zijn voorgekomen ons die levend overblijven. En daardoor raken we met dit soort uitdrukkingen volledig de draad kwijt. Dus stel u zich voor, we zijn met z'n allen onderweg naar de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk, zoals beloofd sinds de tuinslang, sinds Adam en zo. En mochten we het beleven, dat we levend overblijven totdat hij komt, dan komen wij dus voor al diegenen die voor die tijd zijn overleden, die gestorven zijn en de beloftenis niet verkregen hebben. En dan zegt Paulus, nou, dan moet ik je toch even terechtwijzen. Want luister dan even, door het woord des Heren kan ik u meedelen als volgt. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn. Zodat je niet hier de weg al kwijt bent, hè? Er wordt vanuit gegaan dat wij denken dat wij voorkomen degene die ontslapen zijn. Dat moet je eerst rechtgezet hebben in je, op je telraam, heet dat, hè? Op je rekenaar. Ja, dat moet je eerst goed gezet hebben, oké. Okay. En vanuit die situatie wordt geredeneerd. Wij zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn, want de Heer zelf, in het voorgaande werden wij gekoppeld aan de Heer, gelijk Jezus, zo ook ons eigenlijk, maar nu even, de Heer zelf zal nederdalen, goed opletten, uit de achtergrond van waar je komt, uit het decor, de Heer zelf zal nederdalen, kort en goed, wanneer zal hij nederdalen? Nou ja, dat weten we al. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Dus de maan zal schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. De krachten des hemels zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde zullen hem zien. En over hem rouw bedrijven. En als dan engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. Matthäus 24. Wanneer zal de Heer nederdalen? Terstond na de verdrukking van die dagen. Ik had ook kunnen noemen, iets moeilijker, Daniel 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw Joodse volk en uw Joodse staat. En als die 70 weken om zijn, dan komt de Messias en wordt het koninkrijk van het huis van Juda hersteld in Jeruzalem. Dat is Daniel. Ik had ook kunnen zeggen op de vraag, de Heer zal nederdalen, wanneer? Dat is op de dag dat Jeruzalem verwoest zal worden en de stad zal ingenomen worden en wat het maar was, de rest noem ik ze gauw niet. En te die dagen, op die dag, zal de Heer zelf zijn voeten zetten op de Olijfberg en de Olijfberg zal scheuren, zal een gelovig overblijfsel uit de stad kunnen vluchten naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. Nou ja, er staat naar Azal enzovoorts. Hebben we die nog? Als Jeruzalem verwoest wordt, staat er. Dan zal de Heer nederdalen. Mag geen enkel probleem zijn. En wij die overblijven tot die tijd, wij komen niet voor degenen die al ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal nederdalen. Dat is het begin van de toekomst des Heren. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Hij zal nederdalen met de stem van de aartsengel, waarover je niet al te veel leest in de Bijbel, en met de bazuin Gods, dat zijn toch minstens synoniemen, omdat de stem is de bazuin, dan wel de bazuin is de stem. En de aartsengel kennen wij bij name, die heet Michael. En dat betekent wie is als God. Dus dan wordt het helemaal synoniem. De Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods, dus drie keer hetzelfde min of meer, hè? Geroep van de Heer, de stem van de aartsengel en de bazuin van God. Dus met een krachtig geluid zal de Heer nederdalen. Ja, dat zal duidelijk zijn. En als de Heer al wat roept, een krachtige stem heeft, wat zegt hij dan? Dus dat is geen strikvraag. Als de Heer nou wat krachtigs roept. Stel je even voor, de Heer. Even het hele verhaal loslaten, de Heer. En hij spreekt en hij roept en met kracht. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, jongeling. Of dochtertje. Ik zeg u. Sta op. Kom uit. Of wat hij maar zegt. Iets van die naad. En in principe, dat is de evangelieprediking. Want de evangelieprediking is niks anders dan de stem Gods tot de zondaar. Die dood is in zonde en misdaden. En God zegt, sta op. En dat is die kracht Gods. Die dat mogelijk maakt. Want degene tot wie dit gezegd werd, waren allen dood. En hadden geen pijp meer, helemaal niks trouwens. En Sint Maarten, we zeggen, nou ja, laat maar zeggen. De Heer zelf zal nederdalen met een geroep. Later heet het een engel met het evangelie en het eeuwig evangelie enzovoort. Dus het is de evangelieprediking. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Die woorden. Dat begint daar. Aan het einde van de 70ste week, de openbaring van zijn koninkrijk. Bovendien, kort daarop, is sprake van 144.000 Jehovah's getuigen. Die het evangelie gaan. Nee, gewoon met kleine letters. Die het evangelie prediken, het woord des Heren prediken. Aan alle volkeren. Want zo wordt het in openbaring beschreven. Dus inderdaad, een stem. Maar er staat een, de Heer zelf zal nee, maar dat weet je, hè? De Heer zelf zal nee. Dat is geen nieuws, hè? Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, want de Heer zelf zal nederdalen, dat wisten we al, want we hoopten dat we zouden overblijven, levend tot de toekomst des Heren. Dus we weten van dat de Heer zal komen, nederdalen, dat is geen probleem. En de apostel zegt, nee, dat is ook zo, de Heer zal nederdalen en zal weer spreken met een krachtige stem. Die is van belang, omdat het feit dat de Heer niet nederdaalt, houdt in dat hij zich nog steeds verbergt en dat hij dus niet spreekt. Nou ja, hij spreekt wel, maar dan alleen tot de gelovigen, niet tot de wereld. Wij leven in de dagen van de silence of God, met dank aan Sir Robert Anderson. Het zwijgen van God, in de dagen van een gesloten hemel. In de dagen die begonnen met dat ze allemaal profiteerden, maar daarna niet meer. Maar de Heer zal in zijn toekomst weer spreken en dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En hij zal ook zeggen, kus de zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Dit was Psalm 2 in het kort. Dus de Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met een stem des aartsengels, met de bezuin God. Wat het nog meer betekent allemaal, die aartsengel en die bezuin, dat heb ik het nou niet over. Maar dan staat er, en dat had ook kunnen zijn, maar, nou in het Grieks misschien niet, maar in het Hebreeuws wel, dus vooruit. Maar, of en, die in Christus gestorven zijn, daar maakten wij ons zorgen over, volgens het schriftgedeelte. Mocht u dat nu nog niet doen, doe dat dan eerst, dan kunnen we weer verder. U maakt zich eerst zorgen over degenen die al ontslapen zijn. Jammer, want wij komen hen voor. Wel, zegt de apostel, de Heer zal komen natuurlijk, maar die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Eerst, namelijk voordat de Heer nederdaalt met een geroepen, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods. Zodat dat al niet meer telt, dat ze ontslapen zijn voor de wederkomst van Christus. Ze zijn gestorven, maar ze zullen eerst opstaan. Is dat vast opgelost? Dat is één ding. Ze zullen eerst opstaan, namelijk voordat de Heer nederdaalt. En daarna, niet nadat de Heer nederdaalt, maar nadat zij eerst zijn opgestaan, logischerwijze, want het ging over hun en ons en over dat wij niet voorkomen, degene die ontslapen zijn. Nou, degene die ontslapen zijn, zullen eerst opstaan en vervolgens wij, die niet hoeven op te staan, want wij waren levend overgebleven, wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht enzovoorts. Met andere woorden, ook degene die in Christus ontslapen zijn, zullen deel hebben aan de opname der gemeente. Dat betekent bijvoorbeeld ook dus dat als de opname van de gemeente niet anders zou zijn dan dat wij die levend overblijven hier worden weggehaald en naar de hemel gaan, dan wordt ineens wat hier staat over degenen die ontslapen zijn volstrekt onbegrijpelijk. En daar krijg je dus de discussie altijd over. Komen die dan eerst terug? Want die waren toch al in de hemel? En begrijp je, daar kom je dus nooit meer uit. Maar nou ben je voorbarig bezig. Want daar gaat het niet over. Waar het over gaat is, de Heer zal wederkomen. Maar het punt is, wij zullen tezamen met degenen die ontslapen waren, maar tot de gemeente behoren. Ik heb het niet over oud-testamentische gelovigen, hè. Wij zullen tezamen met Christus, zouden wij geopenbaard worden in heerlijkheid. De Heer zou komen en zijn loon, dat is de gemeente, met hem en al dat soort dingen meer. En voordat de Heer komt, worden wij dus tot de Heer verzameld om samen met de Heer in heerlijkheid te verschijnen. En noem het maar gerust om samen met de Heer weder te komen. Daarom staat er ook niet, wij zullen opgenomen worden in de hemel en daarna leefden we nog langer gelukkig. Of we worden opgenomen en daarna wordt het zo rustig dat nooit meer iemand iets van ons hoort. Dat staat er toch niet? Er staat, wij zullen tezamen met hen opgenomen worden, tezamen met hen als troost. Dat wil zeggen, we zijn verenigd en samen met alle gelovigen vanaf de opstanding van Christus, waarvan Christus uiteraard zelf de eerste is en het hoofd. Wij zullen collectief worden weggerukt, met kracht weggenomen, in de wolken. Dus dan krijg je de discussie over, moet toch een beetje slecht weer wezen dan op de dag van de opname. Want vandaag is de heldere lucht, vandaag geen opname van de gemeente, want er zijn geen wolken. Dat wordt nog heel lastig om dat collectief geregeld te krijgen. Afgezien van dat als het mondiaal is, en het is het, de hele wereld betreffende, zit je toch met het probleem dat het hier en daar nacht is. En daar is het weer dag en wat het maar was. Het is allemaal heel ingewikkeld. Hoe krijg je dat allemaal bij elkaar? Zo opgenomen worden in de wolken. Maar het verhaal is makkelijk genoeg, want de Heer zou komen op de wolken des hemels. dan wel de Heer zal wederkomen, gelijk gij hem hebt een hemel hebt zien opvaren. Dat is Handelingen 1. En daar verdween hij in een wolk, want een wolk nam hem weg van een gezicht. En daaruit zal hij wederkomen. En als wij met hem moeten wederkomen, met hem moeten geopenbaard worden in de heerlijkheid, en hij komt op de wolken des hemels, komen wij dus ook op de wolken des hemels. En aangezien wij nu onder de wolken des hemels zijn, moeten wij dus eerst opgenomen worden in de wolken. En dat staat hier dus ook. En that's it. Dat zijn niet de wolken waarin wij verdwijnen op het moment dat wij op een lichte wolkenwagen van de aarde worden gedragen. Of iets dergelijks. Maar het zijn de wolken waaruit wij zouden wederkomen. En dat is op een zeer wolkige dag. Zegt de Bijbel. Aan het eind van de 70ste week. Bij het begin van de dag des Heren, officieel. Een wolkige dag, een dag van dikke duisternis. Een dag waarin het licht uitgaat in de wereld. Met dank aan Philips. Ja. Welke dan ook, dan gaat het einde van de verlichting, zal ik maar zeggen. En dan gaat het licht uit, spot aan, heet dat. Wie was dat ook alweer? Mies Bouwman, geloof ik. Oh, nou. Licht uit, spot aan. Dan gaat het licht uit in de wind, dan gaat het licht aan boven de Olijfberg. En terwijl Jeruzalem verwoest wordt, verschijnt de Heer met zijn gemeente daar, op die plek voor Jeruzalem, de berg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten enzovoort. Het is een officiële gebeurtenis, het gaat niet om het praktische nut daarvan meteen, maar het is een officiële gebeurtenis en daar gaat het maar om. En voor die tijd gaan wij hem dus tegemoet in de wolken. En mijn vader moest dan altijd nog uitleggen, ik begreep dat nooit, achteraf wel, hij moest dan ook altijd nog uitleggen wat tegemoet gaan betekende. Het schijnt voor sommigen moeizaam te zijn om dat te begrijpen. En hij gebruikte altijd het voorbeeld uit, ik meen Handelingen 28, als ik het goed heb. Waar Paulus onderweg was naar Rome, het laatste stuk te voet. En toen kwamen de broeders uit Rome, kwamen hem tegemoet bij de kroeg. Nou ja, er waren 3 kroegen dan, hè, maar bij de 3 tavernen. En daar staat het, ze kwamen Paulus tegemoet. En wat deden ze daarna? Met z'n allen de route van Paulus vervolgen naar Rome. Daar kwamen die broeders vandaan toen ze Paulus tegemoet gingen. En aan het eind van de rit waren ze dus in Rome terug. Dat is tegemoet gaan. En dus blijft het, de Heer zal nederdalen, maar wij gaan hem tegemoet om met hem neder te dalen. En opdat wij gezamenlijk onze opwachting maken op de trappen van het paleis. En dan zegt hij, zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Of woorden van die strekking. Ze vindt nog wel eens wat in de Bijbel. Het is ook de gelegenheid van het gericht zetten zich. Hebben de stoelen gezet en het gericht zetten zich enzovoort. De nieuwe regering treedt aan en wordt officieel voorgesteld en dat is het dan. Dat is wat hier besproken wordt. En alzo zullen wij altijd, en er staat er niet alzo zullen wij altijd in de hemel wezen. Want je zou er maar de verkeerde conclusie uittrekken. Dan ben je dus in de hemel en niet meer op de aarde. Wat niet helemaal klopt, die conclusie, maar vooruit. Maar er staat er ook niet, alzo zullen we alle met de Heren wezen. Waar denkt u dat de Heer is als hij is nedergedaald? Toch? Op aarde. Dat is wat beschreven wordt. Ik moet er wel bij zeggen dat er inderdaad 7 jaar tussen zit. Tussen wat wij dan noemen de opname, dus dit woord dus, hè, opgenomen in de wolken. Er zit 7 jaar tussen dat we opgenomen worden in de wolken en met hem op de wolken of uit de wolken verschijnen. Maar dat wordt hierbij niet vermeld. Dat is trouwens ook min of meer te verwaarlozen in deze uiteenzetting. Waar het maar om ging hier, mogen duidelijk zijn. Namelijk, ik wil niet dat gij onwetend zijt over degenen die ontslapen zijn. opdat gij niet denkt dat wij voorkomen degenen die ontslapen zijn of zoiets. Nee, we zullen als gemeente collectief onze eeuwigheidspositie ingaan. En dat ziet er ongeveer zo uit. Wij zullen alle met elkaar veranderd worden en verheerlijkd worden. Wat ik er daarna bij moet zeggen, omdat daar dan natuurlijk de vragen over komen, is, maar die lui die al ontslapen waren, die hadden toch al een verheerlijk lichaam, en die waren toch al in de hemel enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ik doe dit snel, sorry, maar dan moet ik u zeggen, in de eerste plaats, verheerlijk lichaam, jazeker, want het is hoger en van hogere orde dan het aardse. Maar de Bijbel zegt dat niet alle heerlijke lichamen even heerlijk zijn. En dat er een verschil is tussen verheerlijkt en verheerlijkt. Waaronder het verschil tussen naakt, bekleed en overkleed. Hebben we die nog? Want een smoking is tamelijk gekleed. Rockkostuum, wel te verstaan, is nog gekleder, maar het haalt het niet bij het militaire gala. Groot gala, want het is een grand gala, dat weet u wel, hè? Maar goed, bedoel, er is zoveel verschil tussen. En het hele punt is dat iemand die hier sterft, verliest hier zijn aardse lichaam. Ik steek mijn hand niet voor in het vuur, maar ik denk dat we dan niet eens een verheerlijk lichaam krijgen, maar dat zal blijken dat we dat al hadden. Dat ontleen ik onder andere dan aan de eenvoudige uitdrukking dat zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben en niet krijgen. Het idee is dat we al een geestelijk lichaam hebben ook. Ja, dat we die niet zien. En aan die spiritisten onder u hoef je dat ik niet uit te leggen natuurlijk. Want die weten dat wel, hè, dat we ook een spiritueel lichaam hebben enzovoort. Met aura's, en er zijn sommige mensen die beweren dat ze het zien kunnen. Bij nader inzien, ik heb eens een keer iemand thuis gehad die dat... Die vertelde dat hij dat zien kon. En ik heb geen reden om eraan te twijfelen, eerlijk gezegd. Sterker nog, ik heb reden om te geloven dat het inderdaad zo was. Maar ik vertrouw niet iedereen. Ja?
Is dat ook uitgebeeld met Gideon en die kruiken en die fakkels?
Ja, het zat er altijd al in. Ja. Ik bedoel, die kruiken worden verbroken. En dan het licht van de fakkels wordt dan zichtbaar. Maar die fakkels waren er altijd al, in die kruik. Heb je dat nog? En die worden dan verbroken, die kruiken, dus de dood van de oude mens. En dan wordt het leven, het vuur, het licht, de warmte van de nieuwe mens openbaar. Niet dan worden de fakkels pas aangestoken, die waren altijd er al. En vandaar dat er ook in de Bijbel kan staan, wij worden veranderd. En niet maar, wij zullen veranderd worden. Dat laatste staat er wel, maar er staat ook, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Kortom, ik denk dat we zo'n lichaam al hebben, maar het punt is dat de officiële gala, hoe heet zoiets, de sessie of zo, hoe heet het zoiets, dat die pas plaatsvindt bij wat wij noemen de opname van de gemeente. Althans, vandaag noemen we dat dan weer even zo. Dat is niet alleen de verheerlijking van degenen die nog levend overgebleven waren, maar ook de verheerlijking van degenen die ons zijn voorgegaan. Die weliswaar een hemels lichaam hadden, maar waarschijnlijk hebben wij dat ook al. Maar die dan alsnog verheerlijk zullen worden, omdat ze nou de versierselen opgespeld krijgen die behoren bij de onderscheidingen en de aanstellingen en de functie die de gelovigen dan krijgen. Dan pas en niet eerder. Hebben die nog? Hebben de gevolgen wat ik nou zei? Je krijgt dus de situatie dat mensen die overleden zijn in die positie wachten op het moment waarin het loon wordt uitgereikt, de erfenis wordt toegewezen of wat het maar is. En men noemt dat, want er is een theologische term voor, Men noemt dat de tussenstaat. Raar woord, het moet altijd uitgelegd worden. In het Engels noemt men, Duits weet ik het nooit, broeder, sorry. Maar in het Engels noemt men dat de intermediate state. De tussenstaat. Maar men gebruikt de term meestal ter aanduiding van iets anders, namelijk een meer algemeen bekende waarheid. Die namelijk dat mensen die hier, die nu sterven, wachten op de jongste dag, omdat bij die gelegenheid pas de doden staan voor God en de boeken worden geopend en bekeken wordt of iemand in het boek des levens staat of niet. En dat is pas de Great Judgment Day, de grote oordeelsdag. Wij verdringen dat in de praktijk, want in de praktijk hebben de meeste christenen het idee van als iemand doodgaat, dat hij dan voor zijn rechter staat. Meteen. Maar dat is niet zo. Dat is, eigenlijk is dat ontleend aan de heidense filosofie enzovoort. Die zegt, als iemand doodgaat, dan komt hij in Hades, dan komt hij aan de andere kant van de Styx. Bij ons heet het de Jordaan, maar bij hun heet het de Styx. De doodsrivier, aan de andere kant. En daar staat dan iemand het veerbootje op te wachten. Veerboten zijn heel populair onder spiritisten en aanverwante disciplines, zal ik maar zeggen. En iemand het bootje voorduwt enzovoorts naar de overkant. Bij sommigen heet hij Michael. Rode Bodenshore en zo, dat soort dingen. We hebben van aartsengel Michael de roeier gemaakt, een gondolier. Maar goed, en dan kom je aan de overkant, stap je uit op de kade of op de aanlegstijger en daar staat er iemand, bij ons heet hij Petrus, bij het christendom, bij anderen heeft hij andere namen. En die vraagt je dan, die stelt je dan drie vragen en als je verkeerde antwoord geeft, dan ben je al je inzettingen kwijt. En dan moet je je opnieuw aanmelden bij Apple. Of zoiets. Maar, want je moet wel de goede antwoord weten op de vragen. Het antwoord is repelsteeltje, dat weet u. Het komt overal voor dit. Dat weet iedereen. En dan moet je een paar vragen beantwoorden en dan, nou ja, goed. En dan afhankelijk van het antwoord dat je geeft, moet je dan links of rechts? En christenen denken dat ook. Alleen de officiële leer is dat niet. De officiële christelijke leer is iemand gaat dood en daarna komt hij ergens, daar moet hij wachten. Toen hebben de Rooms-Katholieken uitgevonden dat als je dan toch niks te doen hebt, kun je wel gelouterd worden misschien in de tussentijd. Dus voor dat doel heeft men het vage vuur uitgevonden. Dat dan de zonde en alle ongerechtigheid moet wegvagen. Hetzelfde als vegen. Het vage vuur. Ja, echt. Dan is het tenminste nog een nuttige periode. Maar in de protestantse versie bestaat het vage vuur niet. Dus dan bestaat alleen nog de intermediate state. Vanaf de dag van het overlijden tot aan de jongste dag. Dat is niet helemaal correct. Ja, dit leren ze wel, dat is correct. Maar de leer is niet helemaal correct. Maar is wel van toepassing op de oud-testamentische doden. Echt wel. En voor ons geldt de uitzondering. Dat is, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij gaan er dus niet naartoe. En als wij de pijp aan Maarten geven, dan vallen we er ook niet uit. Zo van, wij zijn in de hemel en dan gaan we dood of zo en dan vallen we er ineens uit. Ook niet. Het enige is dat waar deze ogen met hun bedekking definitief dichtgaan, en dat moet opgeven, dan gaan die andere ogen open en dan zullen we zien waar we altijd al waren, in de hemel zelf. Is dat heerlijker dan het aardse? Ja. Is dat de ultieme verheerlijking? Nee, daar wachten we op. Niet tot aan de jongste dag, maar tot aan de dag van de opname van de gemeente. Heb u dat nog? En daarom hebben alle gelovigen van onze bedeling daar deel aan. Die wachten allemaal op de dag van de uitreiking van de prijzen. En de dames die de loten verkocht hebben, ja, oké. Ja, allemaal klassiek repertoire. Maar daar is het wachten op. staat een datum voor. Zie. Maar die gelegenheid heet maar niet de opname van de gemeente. Het is een term die hier gebruikt wordt omdat geredeneerd wordt hier vanuit een aardse positie. En wij die levend overblijven zullen weggerukt worden, met kracht weggenomen worden, met kracht overgezet worden van die aardse positie, definitief in de hemelse positie. En ik hoop dat u die onthoudt, want ik kom er zo op terug. De andere kant van het verhaal is, het is ook volstrekt hetzelfde. Het is dezelfde gebeurtenis, moet ik zeggen. Het is volstrekt dezelfde gebeurtenis als die wij noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En het is ook de echte betekenis van, het is wanneer ons aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt. Want Paulus heeft het niet over het normale sterven van een gelovige. Hij heeft het over de opname van de gemeente. Daar zien wij naar uit. Wij zien namelijk uit, niet naar ons overlijden, maar naar onze aanstelling tot zonen. En dan heb je er nog een andere term voor. En als het heet dat aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden, wel nu, dat is nog een term voor precies hetzelfde. Het probleem is dat we van al die dingen iets anders gemaakt hebben en sommige termen zelfs compleet hebben weggeredeneerd. Maar het is de aanstelling van de gemeente, niet in de zin van dan ben je definitief behouden of zo, daar hebben we het niet over. Dat is veel te plat geredeneerde, eigenlijk heidense filosofie is er nou helemaal over gaat. Het plan, het werk Gods in onze dagen is de verzameling, een volk van eerstgeborenen, een volk dat gekroond zal worden. Een koninklijk, priesterlijk, een priesterlijk, koninklijk volk. 1 Petrus 1. Zonen, erfgenamen. Het lichaam van Christus, de koning der koningen en de heer der heren. Enzovoorts. En op ons wachten dus, hè? Dus wat in Romein, ja, ik neem de tijd niet, want ik heb nog een paar dingen die ik met u bespreken wil. Maar het is Romeinen 8. De hele wereld lijdt en is in barensnood en wacht op, dat wil zeggen moet wachten op, de openbaring van de zonen Gods. En de openbaring van de zonen Gods is niet de aanstelling van de zonen Gods, maar het is wat op de aanstelling van de zonen Gods noodzakelijk volgt. Ik had het andersom moeten zeggen. De aanstelling van de zonen Gods gaat noodzakelijk aan de openbaring van de zonen Gods vooraf. Wij worden eerst aangesteld en daarna met Christus geopenbaard. Die openbaring vindt op zijn vroegst plaats aan het eind van de 70ste week dus, wanneer de Heer zelf zal nederdalen enzovoorts. En daar verschijnen wij met hem en worden met hem geopenbaard in heerlijkheid. Zo wordt het door de apostel beschreven. En daarheen zijn wij onderweg. En wat dan gebeurt daarna? Nou ja, zoals ik citeerde uit Romeinen 8, de wereld wacht op de openbaring van de zonen Gods. Gods werk aan de wereld gaat niet verder, het staat stil, het wacht op het einde van de 70ste week van Daniel, daarmee dus ook de bekering van het Joodse volk. Maar dat is het punt nog niet. Het punt is dat de bekering van het Joodse volk het moment ook is waarop de Heer zelf zich zal vertonen in heerlijkheid aan dat volk dat inmiddels zijn naam heeft aangeroepen. En dan komt hij en hij zegt, hier ben ik en de kinderen die mijn God gegeven heeft. Dat is Hebreeën 2, sorry. En was het Psalm 40, ik weet het nou, Psalm 22, 23, weet ik veel, 24. Dus ik ben het een beetje kwijt nu. Maar u kent hopelijk de uitdrukking. En in Hebreeën 2 staat het er wat bij. Ik en de kinderen die mijn God gegeven heeft. Dat waren er ook twee. Het zijn de twee eerstelingenbroden namelijk. Het is de eerstgeborene die voor twee telt. Het is gewoon de gemeente. En zij zullen vragen, wie zijn toch deze? En dan zegt Jozef, dat zijn mijn kinderen. En dat waren er ook twee. En ze erfden het eerstgeboorterecht. En ze waren niet uit Juda, maar uit Ephraim. Niet uit de twee stammen, maar uit de 10 stammen. Ik denk niet dat u dat nou nog volgt. maar sommigen misschien wel hopelijk. Wie zijn die lui? Waar komen die vandaan? Dat staat in het Oude Testament een paar keer in verband met de wederkomst van Christus. Dat men zich zal verwonderen, wat moeten die lui erbij? Nou, dat zijn wij dan, hè? Ja. En daarom gaan we hem eerst tegemoet. Dat is het hele punt. En in het openbaar zullen wij pas verschijnen, inderdaad, na de 70ste week van Daniël, omdat bij mijn weten de Heer zelf dan pas voor het eerst in het openbaar verschijnt. Het neemt niet weg dat we al daarvoor in functie zijn. Net als de Heer zelf en dus al in de 70ste week. Maar het blijft enigszins achter de schermen. Dat blijft het altijd, omdat wij geacht worden hemelse wezens te zijn, die vanuit die andere wereld, die onzienlijke wereld als het ware, werken in deze zienlijke wereld. Zoals engelen geacht worden te doen, die immers worden uitgezonden ten behoeve van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dat is het laatste vers van Hebreeën 1. Je hebt het net tot zover. Waarna de vraag is, staat dat in de Bijbel? Zeg ik, ja, dat klopt na de pauze. Maar zover ben ik nog niet. Want het woord opname, ach, het woord opname in dit verband vinden we alleen nog in Openbaring 12. Maar die schuif ik even weg nog. Want ik wil, anders doe ik het niet meer, maar ik wil even langs Filippenzen. Even langs Filippenzen, hoofdstuk 3. Waar staat, vers 20, maar onze wandel, dan wel burgerschap, polytuima, verwant aan politiek, aan polis eigenlijk, de stad, en dus burgerschap. Ons burgerschap, dat wil zeggen onze verzameling rechten en plichten, onze levenswandel als zodanig, en onze normen en waarden, want dat zijn die rechten en plichten. Onze wandel is in de hemelen, dan staat er waaruit, maar u moet hem vooral lezen als op grond van. Dat is ook in het Nederlands gewoonlijk hetzelfde. Onze wandelen, dit is de enige goede verklaring, het blijkt uit het verband van het vers, zodat je hem zo moet lezen. En het kan het heel goed betekenen, is grammaticaal volkomen terecht. Waaruit volgt. Onze wandel is in de hemel en op die grond verwachten wij dus ook de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus. Die verwachten wij omdat onze wandel is in de hemel, verwachten wij hem, omdat hij ons vernederd lichaam veranderen zal. Worden onze lichamen dan eerst vernederd? Nee, broeder of zuster, onze lichamen zijn vernederd, want wij hebben ons vernederd onder de krachtige hand Gods, omdat hij ons zou verhogen. Vernederd in de zin van een nederige positie innemen, namelijk een dienstbare. Daarover gaat heel de Filippense brief. Over dat wij nederig zijn en dienstbaar. En de brief eindigt dan hier, voordat de hartelijke groeten meegedeeld worden, met te zeggen dat ons vernederde lichaam, ons dienstbare lichaam, veranderd zal worden door de zaligmaker, omdat het zelf gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Nou stond er dus de zaligmaker, maar die komt ons lichaam zalig maken. Hij komt bovendien om ons vernederd lichaam logischerwijze te verhogen, tegenovergestelde toch, van vernederd. En dan, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, dus hij komt ons lichaam verheerlijken. En dat naar de werking, dat is een ander woord voor kracht, er zijn nogal wat Griekse woorden voor kracht, synoniemen, naar de werking waardoor hij ook het heelal, tapanta, het heelal aan zichzelf kan onderwerpen. En daar heb je dus de kracht die de zaligmaker gebruiken zal om onze lichamen te veranderen. En hier vind je dus gewoon beschreven de opname van de gemeente. Alleen omdat hier niet, helemaal niet gedacht wordt aan enige vorm van verplaatsing, wordt het woord opname dus niet gebruikt. Niet wegrukken, maar wel veranderen, zoals ook in 1 Korinthe 15. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een punt destijds, in een oogwenk enzovoorts. En dat is ook niet idee van verplaatsing, het is sprake van verandering. Van onverderfelijkheid aandoen en het verderfelijke afleggen. Dat is wat het is. Onze lichamen worden veranderd, ja. Ja, in hoofdstuk 1 heet het, dus Filippenzen 1 vers 6, dit is inderdaad vers 6, daar staat dat God een goed werk in ons begonnen is en dat hij dat voleindigt, als wij dat tenminste laten gebeuren, en dat hij dat voleindigt tot op, die is mooi hè, tot op de dag van Christus. Maar we zijn toch voor die tijd, de meesten waren toch voor die tijd al lang overleden. En dan zeg ik, ja, dan lees je het weer te plat, hè. Dan lees je het weer veel te plat. Het punt is namelijk dat het werk dat de Heer aan ons zou doen, dat wordt bekroond, ik weet geen betere term, beloond. Het wordt bekroond in, of op, de dag van Christus. Want de dag van Christus is weliswaar een tijdstip, maar de term betekent dat niet. De term betekent het oordeel van Christus. Dit is 2 Korinthe 5 dan maar weer. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En dus doet de Heer een werk in ons. En het resultaat daarvan wordt beloond, bekroond, beoordeeld, hoe je dat maar noemt, in wat per definitie heet de dag van Christus. Maar wij noemen het gewoonlijk de openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daarheen zijn we onderweg. En die bekroning of beloning houdt in dat wij inderdaad een verheerlijk lichaam ontvangen. Dat was dus Filippenzen 3, wat we zojuist lazen. En 2 Korinthe 5 zegt daarbij, nou ja, we krijgen een verheerlijk lichaam, maar niet, dus niet voor iedereen hetzelfde. Omdat het afhangt van wat de Heer in ons heeft kunnen doen, dan wel wat wij hem hebben laten doen in onze levens. Maar het zijn niet verschillende dingen, het is één en hetzelfde ding. De opname van de gemeente, het ontvangen van ons loon, dan wel onze kroon, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, onze aanstelling tot zonen, hoe je het maar noemt. En daarheen zijn we onderweg. En niet, vervolgens leefden ze nog lang en gelukkig, maar dan begint het pas. Want die wereld waarin wij leven, dat is niet het einddoel. En dat wordt straks afgesloten en dat was het dan. Nee, dit is de aanloop naar die wereld, die schepping die God maken zal. Die nog nooit voltooid is. Waar wel eens wat over gezegd werd, zo van het was goed en zelfs zie het was zeer goed. Maar er staat nergens en het was voltooid, het was klaar. Het moet allemaal nog gebeuren. Dat wil zeggen, we zijn onderweg naar die schepping die God maken zou. Er gaat een proces aan vooraf. Toen zei iemand, vindt, maar nou, kan hij dat niet in één keer doen? Dan zeg ik, ja, een vlinder kan ook wel in één keer een vlinder voortbrengen, maar het gebeurt zo niet. De hele insectenwereld wordt eerst een larve voortgebracht, bij mensen eigenlijk ook, maar dat mag je niet hardop vertellen, behalve in weesp. Maar er wordt eerst een larve voortgebracht en dat lijkt helemaal niet op het dier wat komen zal. Maar ja, die rups die verdwijnt toch. En die maden trouwens ook, dat wordt dan een strontvlieg. Maar nee, daar ben je dan niet blij mee. Maar wij gebruiken gewoonlijk het beeld van de vlinder, weet u wel. Dat is ook zo'n lastig insect. Alleen die heeft tenminste mooie kleuren die opvallen. Dus dat verzacht de omstandigheden een beetje. Maar dat weet u toch? En waar komen die vliegen vandaan en de spul dat zo in de hemel rondvliegt? Ja, het komt vanuit de sloot. Uit de bodem van die stinkende vijver. Daar komt het vandaan enzovoorts. En dan ontstaat eerst een beestje, dus een tussenfase en pas, enzovoorts. Dat is het. En wij mensen, wij gelovigen nu, zijn larven als het ware. We hebben het nieuwe leven in zich, maar het ontwikkelt zich. En gewoonlijk is dat ten koste van het oude leven. Bij sommige soorten is er niet eens meer sprake van voeding. Of het nieuwe wat zich ontwikkelt, voedt zich met het oude dat daarmee verdwijnt. Enzovoorts. En zo is het met ons ook. Het heet, hij moet wassen en ik moet minder worden. Want dit oude leven gaat voorbij. De gedaante, deze wereld gaat voorbij. Met zijn gedachtwezen wat er straks uit voortkomt. En als u dan zegt, ja, ik kan me niet voorstellen, dan zeg ik, nee, dat kun je ook niet. Als je zegt, kijk, dit is een rups. En die begint straks, ik zou zo graag een ketting rijgen, maar het is een draad natuurlijk. Maar, en die spint zich dan helemaal in. En dan zie je helemaal niks meer in zo'n kokon. U weet wel wat die tieners doen, weet u wel. Die sluiten zich dan op in zichzelf. En worden eenkennig. Ineens en isoleren zichzelf en als het dan een beetje mee zit, je houdt je hart vast, als ouders natuurlijk, maar je houdt je hart vast, maar op een gegeven moment dan gaat die cocon open, bij sommigen wat laat inderdaad, ja broeder, maar dan gaat die cocon alsnog open en dan komt er ineens iets heel anders uit. Een vlinder in plaats van die rups, met al die pootjes die aan de aarde vastzitten. Heb je dat? Hoe is het mogelijk? En dat is allemaal vanzelf ontstaan, zei meneer Attenborough. Of zo heet hij toch? Ja, allemaal vanzelf ontstaan. In miljarden jaren. En, komisch hoe die man dat vertelt in alle ernst. Echte acteur. Je ziet dat hij ligt, maar... dat is zeer eraan. Je ziet dat hij het speelt. Ik kan het niet nadoen, ik ben geen imitator. Ik kan niet toneel spelen. Soms betreur ik dat. Maar je ziet dat je voor de gek gehouden wordt. Als die man dat zit te vertellen daar. Hè? Maar ja. Doe maar. Nee, dat heeft God zo geschapen. De illustratie voor ons. En je leert er Gods werk uit. Hoe je dat doet. Nou, dat is het verhaal. En daarheen zijn wij dus onderweg. Na de dag van Christus heet het ook. En de wereld is onderweg naar de dag des Heren, want Jehovah is die God die onder die naam, of God is die God die onder de naam Jehovah zich met de wereld heeft beziggehouden, met de volkeren, Israël in het bijzonder. En als hij een oordeel erover brengt, heet het oordeel des Heren. En het heet ook in Oud-Nederlands gewoon dag des Heren. En dat is niet best. En wij zijn onderweg naar de dag van Christus. Je hebt trouwens ook nog in de Bijbel de dag Gods. Zoek het maar op. Zet je de dag Gods, dat is de jongste dag. Dat is de dag van de schepper feitelijk, die een oordeel brengt over de hele schepping. Dat is weer een fase verder. De Bijbel is daar uitdrukkelijk genoeg in. Nou ja, en dan moet ik naar Openbaring hoofdstuk 12... omdat we het begrip opname daar ook vinden. En ja, dat... Ja. U voelt hem hangen waarschijnlijk wat ik nu ga zeggen. Ik ga namelijk zeggen, je bent daar. Kijk, de hele Bijbel is, in de mijne althans, heeft 1197 bladzijden. En dit is bladzijde 1187, dat u het weet. En als je daar begint te lezen, 10 bladzijden van het einde van een boek van bijna 1200 bladzijden, dan mag je aannemen dat je er geen klap van begrijpt. Als je tenminste de voorgaande 1186 bladzijden hebt overgeslagen. Wel nu, dat is wat men gewoonlijk doet. Want het is nogal langdradig. Dus je wil weten hoe het afloopt. En dan lees je dat en dan snap je er niks van. En dan hou je er een poosje mee bezig. Je schrijft er een boek over, je maakt er een film over. En daarna zeg je aan het eind van de rit, ik snap er niks van. Dat was natuurlijk al lang duidelijk, maar inmiddels... Ik ken een paar namen hierbij namelijk, daarom komt het zo makkelijk uit mijn keel. Ik heb mensen die boeken geschreven hebben over openbaring. En alsnog toegeven, ik heb geen flauw idee waar het over gaat. En zo is het maar net. Ja, je hebt wat gemist onderweg. En dan kun je wel op deze bladzijde vastpinnen. Discussie houden over, waar gaat dat allemaal over? Daar ga je niet wijzer van worden, dat kan helemaal niet. Als je het niet begrijpt, moet je gewoon alsnog terug naar Genesis. Begin gewoon terug in Genesis te lezen. Over Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Oh ja, en ook zich zou vermenigvuldigen. Dat laatste is redelijk goed gegaan. Gaat nog steeds door trouwens. En het andere, dat de aarde onderwerpen en daarover heersen, is weinig van terechtgekomen. Sterker nog, helemaal niet. Waarna de vraag was of hij misschien een erfgenaam had die het alsnog ging doen. Want koningschap was vroeger altijd erfelijk. En het antwoord is, we hebben een hele reeks van erfgenamen, maar er is niet veel van terechtgekomen. Tot vandaag. Nee, zelfs op de troon, broeder, tot vandaag, maar er is niet veel van terechtgekomen. En dan kom je in Openbaring 12 en dan wordt er iemand geboren die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Waar gaat het dan over? Over de laatste Adam. De erfgenaam van Adam. Die vanaf de troon van God notabene het hele heelal aan zich zou onderwerpen. Het is niet helemaal nieuw, want het stond ook in Psalm 8 trouwens hoor. Dan was je halverwege ongeveer tussen Genesis 1 en Openbaring 12. Probeer het maar, dat is het halverwege. Psalm 8. Wie is de mens, wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Alle dingen hebt gij aan zijn voeten onderworpen, enzovoorts. Ja, en Hebreeën 2 zegt dat dat Christus is, dus het is voor ons heel makkelijk praten. Maar je moet die dingen wel eerst weten. Sorry, ze zijn eenvoudig, maar je moet ze wel eerst weten. En dan lees je in Openbaring 12 over een teken, zodat je meteen moet afvragen wat er de betekenis van is. Ik zag in de hemel, want op aarde valt niks te zien. Hè? Wij leven in de dagen dat God zich verbergt voor de wereld. Teken is alleen voor degenen die in de hemel zijn, zoals u en ik. Ik zag in de hemel een teken, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die is makkelijk, dit soort dingen vind ik altijd prachtig om te vertellen, die is makkelijk. Een vrouw, zon, maan en 12 sterren. Het heet een kroon van 12 sterren bovendien. Dan weet je met wie je van doen hebt, want het is Israël. En er staat in Genesis ergens bij, dat moet Genesis 37 zijn, als ik me goed herinner, bij de dromen van Jozef. Want die droomt over zon, maan en 12 sterren. Die dan weer buigen voor de 11 sterren, buigen voor de 12e ster, dat is die van Jozef. En vader Jacob is laconiek en minstens zo arrogant als ik nu, veel arroganter nog. En die zegt tegen Jozef, denk je nou echt dat je moeder en ik en je broers voor jou zullen buigen? Dat is het antwoord op de vraag. Een wedervraag. Het is dus Israël. Met betrekking tot koningschap enzovoorts. En de vrouw is dus de koningin. Dat hebben de Rooms-Katholieken begrepen. Die hebben er meteen Maria van gemaakt natuurlijk. Want het is in de hemel, dan is het de koningin des hemels. Dat is dan weer dezelfde als Astoret uit het Oude Testament. Maar dat is een afgod, dus het wordt toch een beetje link. Is het dan niet Maria, vroeg een Rooms-Katholiek, te zeggen, ja, eigenlijk wel, maar wie is Maria? Een type van Israël. Maakt niks uit. Je komt toch bij Israël terecht. De vrouw. En het is weliswaar pas Vrouwendag geweest, maar het is alweer 2 dagen geleden, dus dan zeg ik nou maar weer. En wat doet die vrouw? Zwanger wezen. Wat zeg je, ze hoort het? Oh, dan hoorde ik het verkeerd. Nee, ja. Okay. Zwanger wezen. In ieder geval in de Bijbel betreuren de vrouwen dat ze niet zwanger zijn. Maar ja, ze is zwanger. En zij riep, barensnood hebbende, zijnde in pijn om te baren. En daarna zetten we de camera ergens anders op. We wisselen van camera. En er werd een ander teken gezien in de hemel. Je moet ze nou eenmaal achter elkaar beschrijven, maar het is gelijktijdig, hè? Er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. En wat denk je dan meteen? Dat denk ik altijd meteen. Dan is er geen één weg. Ze zijn er alle 10. Of alle 7. Want die kennen we ook. Want dit is bladzijde 1187. We kennen ze uit Daniel. Zo'n vreemd dier, verschillend van alle anderen overigens. Het was een hele reeks van dieren. 4 met name in Daniel 7. En de 4e was verschillend van alle voorgaande. Maar je hebt wel het verhaal van 7 hoofden en 10 hoornen. En wat het maar was allemaal. Enzovoorts. En dat brengt je meteen bij de eindtijd, de dagen van de wederkomst van Christus en de terugkeer van het koninkrijk naar Jeruzalem. Kortom, dit is een beeld van het wereldrijk van die dagen, dan wel van de koning van dat wereldrijk. Dat zie je aan die attributen, rood, 7 hoofden, 10 hoornen, 7 koninklijke hoeden. Dat wil zeggen, het gaat over koningen, koninkrijken of wat het maar is. En wat je hier voorgesteld vindt, is samenvattend, zoals dikwijls, die hele reeks van koninkrijken die macht zouden hebben over Jeruzalem in de dagen dat Jeruzalem, dat uit Jeruzalem zelf, de macht met name van het huis van David, dan wel van Israël, verdwenen is. Dat heet de tijden der heidenen. Dat is in principe vanaf de Babylonische ballingschap, de verwoesting van Jeruzalem, de verbranding van de tempel, de wegvoering van het Joodse volk naar Babel. Ja, tot het eind van de 70ste week van Daniel, want in hetzelfde boek Daniel staat 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dus aan het eind van die 70ste week, dan keert het koninkrijk terug naar Jeruzalem en zijn de tijden der heidenen vervuld, Lucas 21, en wordt Jeruzalem dus niet meer door de heidenen vertreden. Nee, dat kan ook niet, het is verwoest. En dan komt de Heer, dan wordt Israël terugverzameld en dan wordt Jeruzalem definitief herbouwd. Zie? Mag niet moeilijk zijn. Dit is de opkomst namelijk van wat wij uiteindelijk noemen het antichristelijke rijk. Maar het is het rijk van de duivel, het was er altijd al en het heet Babel. Nou ja, sinds Nimrod eigenlijk al. En anders Nebukadnezar. En zo verder. Letterlijk en overdrachtelijk ook. Babel. Goed. Maar er staat over die draak. Zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Op dat derde ga ik nu niet in. Op die sterren des hemels wel. Want waar het over gaat is dat een minder deel van die hemelse wezens, aangeduid met engelen, behoort tot zijn personeel. Want de koning over dat rijk dat Babel heet, kortom de koning van Babel, is niet anders dan Lucifer. Dit is dit is Jesaja 13 en 14. Het is de duivel zelf. Er staat daar. En die wordt op de aarde geworpen, ook Jesaja 14, en zelfs onder de aarde vervolgens, Jesaja 14. De blinkende morgenster, Lucifer, de lichtdrager. Daarom spot ik steeds met dat licht, hè? Lucifer. de lichtdrager, de verlichting. Toen hier de verlichting aanbrak in de wereld, kreeg de duivel pas goed de macht. Ja, echt. Toen. Nou goed. En de draak stond voor de vrouw, er komen die beelden bij elkaar. De draak stond voor de vrouw, heb je het plaatje, om haar kind te verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. In een bepaalde fase richt de draak zich alleen op dat kind wat geboren aan het worden is. Dat kind is de gemeente, zeg ik dan nu maar vast. En dit is een situatie waarin wij ons bevinden. Wij worden bedreigd. En niet alleen door de moslims, zoals het lied zegt. Ken u dat lied nog? Wij worden bedreigd door de moslims. Ken u dat? Nee? Oh. Oh, nou, zoek het maar eens op, dan moet je even googlen. Hoe heette die lui die dat zongen? De lama's heten ze, geloof ik. Ken u die dan? Oh, ik vond hem nogal vermakelijk eigenlijk. He? De vliegende panters wordt hier geroepen. Oké, weet ik niet. Maar wij worden bedreigd door de Satan die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. In die oorlogssituatie bevinden wij ons. Zie? En dan staat er... En zij baarde een mannelijke zoon. Heb je dan ook vrouwelijke zonen? Nee. Maar het staat hier om de nadruk te leggen op een zoon. Een mannelijke. In de zin van een volkomen man. In de zin van niet één met allerlei gebreken. Want dan zou je gedisqualificeerd worden voor het priesterschap. En waarschijnlijk ook voor het koningschap. Volgens de Levitische voorschriften. Maar het is een mannelijke zoon. Dat wil zeggen, een erfgenaam. En al wat de baarmoeder opent van het mannelijk geslacht is voor de Heere en moet aan de Heer geofferd worden. Dus wat lezen wij? Zij baarde mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Want sommige dingen zijn van voor de geboorte bepaald. Dat heet conservatisme, maar dat kan ik ook niet helpen. Ik bedoel, voordat die man geboren werd, hoe heet hij ook, Willem-Alexander, met alle respect overigens, SSTT. Maar vooruit, voordat hij geboren werd, stond vast dat hij de erfgenaam zou zijn. Hij zou de heidenen hoeden, de Friezen, de Franken en de Saxen, de Bataven en de Tubanten en de Carinefaten. Is er iemand uit Voorburg hier? Zou hij hoeden met een ijzeren roede enzovoorts. Zoiets. Stond van tevoren vast, dit kind zou geboren worden. En staat in het Oude Testament, eerst als teken vermeld in Jesaja 7. In Jesaja 66 trouwens ook, staat het ook. Over dit kind dat geboren zou worden. En een knechtje gebaard zou worden, enzovoorts. Om over andere symboliek in de geschiedenis maar te zwijgen... Maar het is die mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Een ijzeren scepter is eigenlijk het idee, hè? Dat woord is het. En dat kind werd weggerukt, daar staat het woord. Nu weggerukt in plaats van opgenomen uit 1 Thessalonicenzen 4. Maar het is hetzelfde woord. Weggerukt en rukt. En niet naar de hemel, ja wel naar de hemel, maar dat staat er niet. Er staat tot God ter beschikking van de regering gesteld. Weggerukt tot God en zijn troon. Hij is geroepen tot de troon om al de heidenen te hoeden met een ijzeren roede. Maar die uitspraak staat in Psalm 2 en is van toepassing op Christus. Maar waar wij deel hebben aan de hoedanigheden dan wel elke geestelijke zegening van Christus, hebben wij ook dus deel aan deze roeping om de heidenen te hoeden met een ijzeren roede. Dus dat gaan wij in de toekomst doen. Ja, nadat wij zijn weggerukt tot God en zijn troon. Maar u begrijpt toch dat dit een kroning is? Het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. Kortom, ooit werd tot de Heer Jezus gezegd in zijn opstanding en hemelvaart: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede, Psalm 2. En hier worden deze woorden van toepassing gebracht, niet alleen op de persoon zelf van onze heiland, maar op heel de gemeente. En dat was hiervoor ook al gebeurd, want dat was bladzijde 1181. Dat wil zeggen, Openbaring 2, vers 26. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, roede scepter. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Zodat hier uitdrukkelijk staat dat wat op de Heer Jezus zelf van toepassing is, ook van toepassing is op degenen die overwinnen. En daarmee ben je dus terecht bij de gemeente. En hier vind je die beide dingen samen. Want dit hier, Openbaring 12 vers 5, is maar niet de beschrijving van de hemelvaart van Christus op hemelvaartsdag. Maar het is de verhoging van heel de gemeente die zijn lichaam is. En die gezegend is met elk van zijn zegeningen. En uitdrukkelijk niet alleen maar naar de hemel, maar tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, het is de officiële kroning, van mijn part inhuldiging, van heel de gemeente. Het is daarmee de openbaring van de gemeente voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. En tot ons zal gezegd worden, gij zijt mijn zoon. Hetzelfde woorden uit Psalm 2, die op de Heer Jezus van toepassing waren, lazen we net. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarna gaat op aarde eerst het verhaal, maar je moet het op een of andere volgorde vertellen. En ook dingen die gelijktijdig gebeuren, kun je niet gelijktijdig beschrijven. Dus dan gaat het eerst weer even verder met, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, een toebereide plaats. Ja, dat wisten we al, want dat sluit aan bij Zacharië 14. Want daar is sprake van het einde van de 70ste week, waar een overblijfsel verzameld wordt in een plaats Azal. Maar die plaats is er kennelijk, ergens. Overdrachtelijk in elk geval, maar letterlijk ook, een plaats in de woestijn. In een plaats haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Na de opname van de gemeente vlucht Israël voor zover het gelovig is, want waarom zou het dit anders doen? Vlucht Israël voor zover het gelovig is, en dus een gelovig overblijfsel van Israël, naar de woestijn. Daar is een goede reden voor. Je kan beter zien dat je voor die draak weg bent, die daar bedreigend staat. En voor de goede orde lees ik dan eerst maar even vers 17. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren enzovoorts. Want die vrouw, die draak richt zich op vers 13, op de vrouw die het manneken gebaard had. Want dat antichristelijke rijk zal zich richten, of gewoon de antichrist, zal zich richten tegen Israël in elk geval. En zeker tegen een gelovig Israël. En daarin zijn we onderweg. Straks komt die draak hier op aarde, dan komt de antichrist, ook bekend als de Imam Mahdi, waar de ISIS zich naar uitstrekt. Nee, die jongens en meisjes, jongens in ieder geval, hebben geleerd dat straks komt de Mahdi en die komt orde op zaken stellen. Bij hun is dat is hun Christusfiguur. Daar wachten ze al eeuwen op. Ik weet niet, hij heeft een nummer ook, maar ik weet niet meer hoeveel. En die komt orde op zaken stellen. Maar impliciet, hij komt alleen als het een manorde is eerst, want anders kan hij niet orde op zaken stellen. Zo kun je Jeruzalem ook niet herbouwen als het niet eerst verwoest is. Hè? Ja. En dus moet er eerst wanorde komen in de wereld, chaos, want anders komt die macht hier niet. En de wereld op orde krijgen kunnen de lui niet, maar ze kunnen er wel een chaos van maken. En dat doen ze. Dus ik vertel het laconiek, maar het is officieel serieus wat er aan de hand is. Waar komt het allemaal ineens vandaan? Men weet dat binnen afzienbare tijd die figuur moet komen. En om een handje te helpen, moet men eerst de grote chaos in de wereld brengen, want, enzovoorts. Dit soort argumenten zijn in het christendom trouwens ook bekend. Men weet dat de Messias moet komen, dus moeten we nou eerst nog... Wat moeten we eerst ook nog alweer? Eerst nog in alle landen het evangelie prediken aan alle mensen, of waarvoor gecollecteerd zal worden uiteraard. En of we moeten eerst nog de Bijbel in alle talen vertaald worden. Hetgeen een beetje moeilijk wordt, want dan moet het nog in het Wezeps ook. En dat wordt toch wat lastig, want dan spreken ze 3 talen volgens mij. Maar in welke talen dan? Ik bedoel, wie maakt dat uit? En welke zijn dat dan? En waar staat dat dan in de Bijbel? Maar het is altijd iets van, anders komt de Heer niet. En men bedoelt het serieus hoor, ik praat er iets minder serieus over. Maar men bedoelt het heel serieus. Men denkt dat echt. En zo zit het niet in elkaar. Maar die figuur komt wel. In dit geval is het een islamitische. En dat is zich richt tegen de Joden in het bijzonder en tegen Israël in het algemeen. En tegen christenen sowieso. Ja, dat lijkt me duidelijk. Dat doen ze vandaag namelijk ook. En daarom sturen ze al die vluchtelingen hier naartoe. Die het allemaal zielig hebben. Nee, dat is echt waar. Ja. Kun je gewoon zien, oude kleren aan en versleten schoenen en oud brood hebben ze bij zich. En dan vragen, waar komen jullie vandaan? We komen van een heel ver land. En wat zit je nou te lachen? Heb je dat ook al gelezen in de Bijbel? Wij komen van heel ver. En nou ja. En toen werd er maar een verbond gesloten tussen die lui en Israël. Maar dat was niet de bedoeling geweest. Nee. Nee, maar zo werkt het wel natuurlijk, hè. De Heer zegt, je laat geen andere goden in je land toe. Geen mensen die een andere god dienen, want je land zal eraan ten gronde gaan. Zij zullen u verleiden. Het licht gaat vanzelf uit. Je gaat eraan kapot. Maar ja, het kost wat geld om ze tegen te houden. En het is zo zielig. Ze zijn toch ook mensen. Ik ga me er echt niet mee bemoeien, broeders en zusters. Maar waar het naartoe gaat, lijkt me duidelijk. En wat er de bedoeling van is. Het is jaren geleden, ik zal het nog even vertellen. Het is jaren, misschien kunt u het vinden. Jaren geleden was er of een boekje of een artikelenserie of allebei in een blad dat ik niet zal noemen, meen ik. En daar stond, en dat heette, zou het soms een plan kunnen zijn? Ik geloof dat het door een dame geschreven was. Ik geloof dat ze de Lanoy heette. Belgische adel. De Lanoy Meijer. Nou, meer weet ik zo gauw niet, maar misschien kun je iets vinden. Zou het een plan kunnen zijn of iets dergelijks? En het idee was, dat was in de 50, 60 jaren, weet ik niet meer precies. Het idee was dat de omstandigheden in de wereld, een ontwikkeling onder de volkeren, dat was dan wel overal erg verschillend. Maar de gedachte was dat het toch allemaal wel aan elkaar sloot en toch wel verdacht veel leek op de ontwikkeling van het antichristelijke rijk. Zo van, zou er dan toch misschien één genius achter zitten, die dat allemaal bedacht heeft en die dat allemaal stuurt. En het antwoord is uiteraard, ja, dat is wat er gebeurt. En daarom kan men het niet logisch verklaren. Daarom begrijpt men niet wat er gebeurt en weet men dus ook niet wat men moet doen om het in de kern aan te pakken, om het te voorkomen. Maar dat komt omdat er veel hogere machten achter zitten. Maar voor ons die de Bijbel enigszins kennen, althans ons best doen om te verstaan wat hier geopenbaard wordt, is het zo herkenbaar als wat. Waar dat naartoe moet. Natuurlijk krijg je een islamitische staat in heel de wereld. Misschien sluiten ze nog het op een akkoord met nog een paar religies. Waarschijnlijk wel. Maar het is die ontwikkeling is dat. Met één aan het hoofd. En dat is de duivel. Niet dat dat bijzonder is, dat is nu ook al zo. Het verschil is echter dat in die dagen de duivel op aarde rondfietst. Moet hij alleen nog fietsen leren, maar... de duivel op aarde geworpen zal worden. Maar daarover hebben wij het, nadat wij eerst het woord hebben gegeven aan broeder Bos. Ja.